Goedenavond, lieve vrienden. Wij willen vanavond nadenken over koning Josia. En ik wil u lezen uit 2 Koningen 23. Maar vooral met u nadenken over de wijze waarop het verhaal beschreven wordt in 2 Kronieken. Maar hier in 2 Koningen 23 komt een vers voor dat zo daar niet te vinden is in Kronieken, vandaar dat ik wil beginnen met 2 Koningen. 2 Koningen 23, vers 21. Toen gebood de koning het hele volk: viert de Heere uw God het Pascha, gelijk geschreven is in dit boek des verbonds. Want zulk een Pascha was er niet gevierd van de dagen der richters af die Israël richtten, en gedurende al de dagen der koningen van Israël en Juda. Maar in het 18e jaar van koning Josia werd dit Pascha den Heere te Jeruzalem gevierd. Ook de dodenbezweerders, de waarzeggers en de terafim, de afgodsbeelden en al de gruwelen die in het land van Juda en te Jeruzalem aangetroffen werden, deed Josia weg, ten einde de woorden van de wet gestand te doen, welke geschreven waren in het boek dat de priester Hilkia in het huis des Heeren gevonden had. Voor hem is er geen koning geweest die zich zo tot de Heere keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn ganse kracht naar de gehele wet van Mozes. En na hem stond zijn gelijke niet op. Doch de Heere keerde zich niet af van zijn hevig brandende toren die ontvlamd was tegen Juda om al de krenkingen waarmee Manasse hem gekrenkt had. De Heere zeide: ook Juda zal ik van mijn aangezicht wegdoen, zoals ik Israël verwijderd heb. En versmaden zal ik deze stad die ik verkoren heb, Jeruzalem, en het huis waarvan ik gezegd heb, mijn naam zal daar zijn. Het overige van de geschiedenis van Josia en al wat hij gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Juda? In zijn dagen trok farao Necho, de koning van Egypte, naar de koning van Assur, naar de rivier de Eufraat. Koning Josia ging hem tegemoet en deze doodde hem te Megiddo zodra hij hem zag. Zijn dienaren vervoerden zijn lijk van Megiddo op een wagen. Ze brachten hem naar Jeruzalem en begroeven hem in zijn graf. Daarop nam het volk des lands Joahas, de zoon van Josia. Zij zalfden hem en maakten hem tot koning in de plaats van zijn vader. Tot zover de lezing uit het woord van God. Bij deze laatste twee verzen, vers 29 en 30, zie ik mezelf weer in gedachten in Megiddo. Ongeveer 6 weken geleden, waar ik met mijn vrouw was in Israël. En wij bezochten daar ook de ruïnes, de opgravingen in Megiddo, op die merkwaardige plek, heel strategisch, waar de weg van het noorden en het naar het zuiden, van het zuiden naar het noorden loopt, de weg waarlangs vele koningen getrokken zijn over die pashoogte, waar Megiddo zo heel strategisch langs die weg ligt om al dat verkeer te kunnen controleren. Als een koning, een farao van Egypte, de koning van Assur daar in het noorden wilde ontmoeten, dan trokken zij door Israël en dan kwamen zij langs Megiddo. En daar was deze koning, Josia, van een klein landje, Juda, een koning die zo dwaas was om zich deze machtige farao in de weg te stellen en dat met de dood moest bekopen. Ik had in Megiddo aan vele andere dingen kunnen denken. Harmageddon, de berg van Megiddo. En allerlei andere gebeurtenissen aan de paarden en de wagens die koning Salomo daar in menigte gehad had. Maar ik dacht vooral aan deze koning. Ik noemde hem net een dwaze koning, want helaas is het dikwijls zo dat het laatste wat van een mens gezien is, dat stempelt de herinnering. En dat terwijl van deze Josia geschreven staat in vers 25, en dat is dat bijzondere vers, dat ik zo in Kronieken niet gevonden heb, terwijl er van hem staat, voor hem is er geen koning geweest die zich zo de Heere keerde, tot de Heere keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn ganse kracht, naar de gehele wet van Mozes. En na hem stond zijn gelijke niet op. Als je dat woord tot je laat doordringen, en je ziet daar meer in dan het enthousiasme van een begeesterde kroniekschrijver die daarmee een koning in de lucht steekt. Nee, als je daar werkelijk het woord van God in ziet staan, dan is er geen koning geweest als Josia, letterlijk. Dan zou je, als je het heel letterlijk neemt, hem nog zelfs boven koning David moeten plaatsen. Dan moet je ook zeggen dat er geen zoon van David is geweest die zozeer geleken heeft op de zoon van David. Elke koning uit het huis van David is een voorafschaduwing geweest van de zoon van David. Of in negatief opzicht, als diens absolute tegendeel, of als een koning die met alle gebrekkigheid die hun eigen was, toch een vage heenwijzing is geweest naar Christus, de zoon van David. En als deze koning onder alle zonen van David groter is geweest, zelfs dan Salomo, dan betekent dat dat er geen koning is geweest die zoveel geleken heeft op de Heer Jezus. En daarom is het zo tragisch dat het ook met Josia zo slecht is afgelopen. Ik wil dat nu maar aan het begin noemen, dan hebben we het gehad ook. In Kronieken vind je nog wat duidelijker hoe deze man er op het idee kwam om in de weg te gaan staan van deze koning, deze farao van Egypte. Als hij daar gaat staan, dan staat er in 2 Kronieken 35, vers 21, toen zond de farao bode tot hem, die zeiden, wat heb ik met u te maken, koning van Juda? Het gaat thans niet tegen u, maar tegen het huis waarmee ik in oorlog ben. Dat was dus het huis van Asser. En God heeft gezegd dat ik mij haasten moest. Staak uw verzet tegen God die met mij is, opdat hij u niet verdelg. Ik heb dat altijd een moeilijk woord gevonden. Een heidense koning die tegen een koning van Juda, die meer op Christus leek dan wie ook, zulke woorden spreekt. En er staat in vers 22 achter: Josia luisterde niet naar de woorden van Necho die uit de mond Gods kwamen en bond de strijd aan in de vlakte van Megiddo. En dan wordt hij getroffen door de boogschutters. Dan laat zich wegbrengen, hij is zwaar gewond. En dan brengen zij hem via Megiddo, waar hier niet over gesproken wordt, uiteindelijk naar Jeruzalem en hij sterft. Als dit waar is, broeders en zusters, dan kunnen wij in principe Gods woord verwachten uit elke denkbare mond, zelfs uit die van een heidense koning. Daar bedoel ik mee te zeggen dat wij altijd verdacht moeten zijn op de mogelijkheid dat God ons aanspreekt, ook via mensen die eigenlijk helemaal niet als dienstknechten van God kunnen gerekend worden, maar die op dat moment als de ezelin van Biliam gebruikt kunnen worden om mij aan te spreken. We kunnen het niet anders zien dan dat dit overmoed, zelfoverschatting van Josia is geweest. Hij hoort tot die zeven, als je het zo tellen kunt, kom ik tot zeven koningen uit het huis van David, die dit rapportcijfer hebben gekregen, dat ze gedaan hebben wat recht was in de ogen des Heren, en die aan het einde, pas aan het einde, toch faalden. Als een koning Josia zozeer lijkt op de Heer Jezus en dan toch aan het einde faalt, dan wordt daarmee de glans van hem nog groter, van de zoon van David. Want hij is de enige die overeind blijft staan. Hij is de enige die niet faalt tot het einde aan toe. Er zijn meer parallellen, ik hoop daarop terug te komen. Josia is in zekere zin een tragisch figuur. Nou denkt u misschien dat ik dat zeg vanwege het feit dat hij zo aan zijn einde kwam, maar dat bedoel ik juist helemaal niet. Daarin was hij helemaal niet tragisch, maar dwaas. Dat is heel wat anders. Dat verschil wil ik even proberen uit de doeken te doen. Wij noemen koning Saul ook wel eens een tragisch figuur. En ik kan dat best begrijpen. Onder bepaalde omstandigheden zou ik het misschien ook wel eens zeggen. Maar strikt genomen is het niet correct. Alles wat in Sauls leven gebeurde, nadat hij koning was geworden, was de consequentie van zijn eigen dwaasheden. Wel, als een mens in zijn leven de gevolgen ondervindt van eigen verkeerde beslissingen die tegen Gods wil ingaan, is dat niet een tragisch figuur, maar iemand die de grote wet van het boek Spreuken heeft ervaren in zijn leven. Wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Zo een was koning Saul. En zo een was koning Josia er ook aan het einde van zijn leven. Wat daar gebeurde, dat hij naar de mens gesproken vroegtijdig sneuvelde, dat was niet het gevolg van tragische omstandigheden, maar van zijn eigen dwaasheid. Nee, daarin is hij niet tragisch, in de strikte zin van het woord. Tragisch heeft te maken met tragedie. In een tragedie zie je dat mensen soms verschrikkelijke dingen moeten doormaken die niet de consequentie zijn van hun eigen daden. Soms zou je bijna zeggen, dat zijn mensen die, en ik heb het dan niet over ziekte en leed en verliezen, tegenslagen zoals elk mens die heeft te ondervinden. Want als je het zo bekijkt, dan heeft elk van ons eigenlijk een tragisch bestaan. Omdat we allemaal stuiten op het leed, de moeite die bij het leven horen en die niet direct met onze persoonlijke daden in verband gebracht kunnen worden. Nee, tragisch noemen we vooral grote figuren, grote gestalten zoals Josia dat was. Die in hun leven stuiten op omstandigheden waarvoor ze niet verantwoordelijk waren, die ze niet hadden gekozen. Die behoren tot wat je bijna zou kunnen noemen hun lot. Ik zeg bijna, want als je het over God hebt, dan heb je het niet over het lot. Over het noodlot. Maar het tragische doet daar wel aan denken. Josia is daarvan een bijzonder aangrijpend voorbeeld. Je zou hem bijna iemand kunnen noemen die op het verkeerde tijdstip geboren was. In de verkeerde tijdsperiode. Op de verkeerde plaats. Bijna, zeg ik weer. Want God heeft er de hand in gehad dat deze man juist op dit tijdstip is geboren. Het lijkt bijna alsof God het beste voor het laatst bewaard heeft. Want die zonen van Josia, eerst Joahas, en dan die andere Joachim en Joachin, die zoon Joachin, en dan nog weer Zedekia. Drie zonen en een kleinzoon van Josia, die kun je nauwelijks nog meerekenen. Dan gaat het verval zo snel. Maar onder de giganten van Juda is Josia de laatste. God heeft het beste voor het bijna laatste bewaard. De beste koning aan het eind. En wat is nou het tragische? Dat die allerbeste koning leeft in de meest beroerde tijd die je kunt voorstellen. Je zou dat uit Kronieken ook niet zo opmaken, maar in die kleine samenvatting die we gelezen hebben in 2 Koningen 23, daar begint dat vers 26 met dat veelzeggende woordje dat ik rood onderstreept heb, het woordje doch. En daar zit de hele tragiek. In vers 25 staat, er was geen groter koning dan Josia. Vers 26 zegt, doch, en nou zeg ik het met mijn woorden, doch het was te laat. Alles wat Josia tot stand gebracht heeft, die hele opwekking die hij heeft teweeggebracht, en dat was geweldig. Als je dat leest, met name in Kronieken, je laat het op je inwerken, je kijkt niet verder dan wat daar ons wordt voorgesteld, dan zou je zeggen, nou, dit is een van de grootste opwekkingen geweest die Israël ooit gekend heeft. En in zekere zin was dat ook zo. Maar als je kijkt naar dit vers, doch, het hielp allemaal niets, want het oordeel over Israël lag vast. Nou goed, dan zou je nog kunnen denken, oké, dat is Gods kant. Hoewel er een geweldige opwekking is geweest, kon dat helaas het oordeel niet meer afwenden. Nee, maar zo simpel is het niet. Dan zou God bijna wreed lijken en onbarmhartig dat hij terwijl een heel volk zich bekeert, dat hij dan toch het oordeel niet afwendt. Dat kan eigenlijk niet waar zijn. Als Jona de boodschap brengt over Nineveh en die mensen doen boete in zak en as, waarbij je nog kunt afvragen hoe diep hun echte bekering nou eigenlijk ging, en de Heere God alleen al daarom het oordeel van Nineveh afwendt, dan kan het toch niet zo zijn dat als we die geweldige opwekking van Josia zien, die zoveel verder ging dan daar in Nineveh gebeurde, dat God dan rustig zegt, sorry, maar het oordeel gaat toch door, het helpt niet meer. Dat kan toch niet waar zijn? Het is ook niet waar. Die opwekking van Josia is vooral een opwekking geweest in zijn hart. En ongetwijfeld een opwekking bij een aantal mensen om hem heen zeker. Maar een opwekking die nog geen 5 centimeter diep in het volksleven, in de harten van de massa's heeft ingegrepen. Daarom wendde Gods oordeel zich niet af. En dat is de tragiek. Wij zouden zeggen, menselijk gesproken, waarom moest deze koning geboren worden in deze tijd, dat het eigenlijk al te laat is naar de mens gesproken. En dat deze man uit de volheid van zijn hart, die van kinds af aan inderdaad de Heere begint te dienen, en dat consequent volhoudt tot die laatste dwaze daad in zijn leven aan toe, maar voor de rest zo'n geweldige getuigenis van de Heere God ontvangt. Een man die zoveel ontketend heeft, ik loop het direct met u na, en eigenlijk niets bereikt heeft. Nou, de 2 versen mogen lezen uit het boek Jeremia. Want Jeremia is als profeet geroepen in de dagen van koning Josia. Ook lang nadat Josia dood gestorven was, ging dat getuigenis van Jeremia nog door. Maar in de eerste 7 hoofdstukken van het boek Jeremia, dan gaat het nog over de dagen van koning Josia. En dan moet u eens lezen wat er staat in Jeremia 3 vers 10... En nog eens, dan gaat het over de tijd van Josia. In Jeremia 3 vers 10 staat, boven dit alles bekeerde haar zuster, die zuster is Juda, dat is de zuster van Israël, het 10-stammenrijk. Boven dit alles bekeerde haar zuster, trouweloze, zo wordt ze hier met name aangeduid, Juda, zich niet tot mij met haar gehele hart, maar alleen in schijn. Buiten het woord des Heeren. Dat is tragiek. De grootste opwekking die Israël, zolang de tempel stond, ooit gehad heeft. Dus even los van de opwekking onder Ezra en Zerubabel. Maar de opwekking onder de koningen van David, de grootste opwekking die Israël gehad heeft, was slechts een rimpeling in de harten van het volk. Dat lag niet zozeer aan Josia. In Jeremia 22 zegt Jeremia dit van Josia. Hij spreekt hier tot Jojakim, een van de zonen van Josia. En hij zegt in vers 15 van Jeremia 22, zijt gij een koning als gij wedijvert in seder houdt, dat wordt dus tot Jojakim gezegd. Uw vader, dat is Josia, heeft hij niet gegeten en gedronken en recht en gerechtigheid gedaan? Toen ging het hem wel. Hij deed de ellendige en arme recht wedervaren. Toen ging het wel. Is dat niet mij erkennen, luidt het woord des Heren. En dan gaat hij verder met de slechte levenswandel van Jojakim. Zo spreekt God over Josia. Geen kwaad woord van Josia. Hij heeft het goed gedaan. Hij heeft het geweldig gedaan. Hij was de beste van alle koningen van Juda. Alleen het hielp allemaal niets. Begrijpt wat ik bedoel? Met tragiek. Eigenlijk is het met de profeet Jeremia, als ik dat er even zo naast mag stellen, net zo geweest. Na Mozes was Samuel de eerste profeet. Groot profeet. Je zou zeggen, wat heeft die man niet geweldig veel bereikt. Hij heeft eerst Saul op de troon gebracht. En daarna David op de troon mogen brengen. Hij heeft geweldig veel gearbeid onder Israël en daarbij heel veel ten goede mogen doen. Een succesvol profeet. Waarom was hij een beter profeet dan Jeremia? Helemaal niet. Maar hij leefde, als je het menselijk bekijkt, in een heel wat gunstiger tijdperk. Jeremia was net als Josia een profeet die leefde in een tijd dat het allemaal al niets meer hielp. Jeremia heeft zo'n 40 jaar lang gepredikt. Het begon te prediken onder Josia en daarna onder diens zonen. En aan zijn eind van zijn leven zou je kunnen zeggen, hij had niets bereikt. Ik weet van één bekeerling, Baruch, die hem hielp. Zijn schrijver, zijn secretaris. Verder zou ik niet weten wie er door Jeremia in het bijzonder is aangesproken. Ja, misschien is hier of daar iemand. Maar deze grote profeet heeft 40 jaar lang gesproken en niemand luisterde. Aan het eind is hij meegetrokken met een heel stel van de Israëlieten naar Egypte. En volgens de ongewijde geschiedenis is hij daar ook nog eens door zijn eigen mensen gestenigd. Begrijpt u wat ik bedoel met tragiek? Zulke grote godsmannen. En dat gingen ze niet in de koude kleren zitten, als ik het even zo onparlementair mag uitdrukken. Als je leest in het boek Jeremia hoe wanhopig die man vaak geweest is. Hoe die de neiging had het bijltje erbij neer te gooien. En hoe daar dan toch weer aangevuurd werd door de Heere God. En dan toch weer er tegenaan ging. Ook al leek het allemaal zo zinloos. Die twee mannen parallel. Josia, Jeremia. Wat een zinloze vertoning. Ik kom daar straks op terug. Omdat juist Josia als heenwijzer naar de Heer Jezus, sterker dan wie dan ook van al die koningen, juist Josia verwijst ook naar dat facet van de dienst van onze heiland hier op aarde. Een dienst die even vruchteloos leek als die van Josia en Jeremia bij elkaar. Maar laten we nu eerst eens uit Kronieken zien wat Josia allemaal heeft gepresteerd. En ik wil u dat, om het misschien wat makkelijker te maken, dan uitsplitsen in 7 etappes. Het gaat ook van stap tot stap steeds dieper in die opwekking. In 2 Kronieken 34... Hij is 8 jaar als hij koning werd en in het 8e jaar, dus toen hij 15 jaar oud was, toen hij nog jong was zoals het hier staat, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Toen begon dat. Dat is een belangrijke leeftijd zouden wij vandaag zeggen. Dat is de puberteit. Dat is een leeftijd dat de mens zichzelf ontdekt en als het goed is God ontdekt. En die twee dikwijls in wisselwerking met elkaar. God leren kennen, jezelf leren kennen. Zoals Calvijn er ergens aan het begin van de institutie schrijft, hoe die twee dingen hand in hand gaan. Zelfkennis, godskennis. En dan begint deze Josia geestelijk te groeien. Nou, we goed bedenken dat opwekkingen nooit bij de massa beginnen, maar bij het hart van een enkeling of enkelingen. Die gaan bidden, die zich gaan voorbereiden op wat de Heere God wil werken. In het 12e jaar begon hij met Juda en Jeruzalem te reinigen. Van al die verschrikkelijke tekenen van de afgoderij. Daar begint het mee. Dat is die eerste fase. Vanuit een verlangen naar de Heere God zelf. Dus niet vanuit een negatieve vechten tegen windmolens. Een heksenjacht. Nee, vanuit een verlangen naar de Heere God zelf begint hij grote schoonmaak te houden. Ook dat zie je heel dikwijls aan het begin van een opwekking. Verootmoediging, belijdenis van zonden en het breken met de zonde. Wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden, zegt Spreuken 28. Dat is het eerste. Opruimen van alle troep die tussen God en zijn volk instond. De tweede fase, daartoe reken ik vers 6 en 7. Want dat hier gebeurt heeft een verregaande uitwerking. Hier wordt gesproken over Manasse, Ephraim en Simeon en Naftali zelfs. Dat waren gebieden die ver buiten de normale invloedssfeer van een Judese koning hoorden. Dit waren gebieden in het tienstammenrijk. Wat Josia deed werkte aanstekelijk. Het bereikte zelfs mensen die normaal helemaal niet tot zijn rajon behoorden. Dat zie je ook aan een opwekking. Het begint met enkelen. Maar het werkt aanstekelijk. Andere mensen worden erdoor aangesproken. Zelfs mensen die misschien niet eens zo direct bij je normale invloedssfeer horen. Het gaat zich als een olievlek uitbreiden. En zelfs in het tienstammenrijk zie je dat men daar de afgoderij gaat opruimen. De derde fase, dat is wanneer hij zo'n jaar of 25 oud is. Dan begint hij het land en de tempel te reinigen en dan laat hij de tempel herstellen. Dat vinden we in die volgende verse. Met mannenmacht, met alle mogelijke bouwmaterialen en bouwlieden wil hij de tempel herstellen. Wat we goed bedenken, in het Nieuwe Testament is de tempel de gemeente van God op aarde. Om het dus zo te zeggen, een opwekking is nooit een sectarische aangelegenheid. Bij een opwekking gaat het uiteindelijk om de gemeente van God in haar geheel. Het gaat om herstel. Niet herstel van een bepaalde geloofsgemeenschap, maar herstel van Gods kerk in de wijdste zin van het woord. Als zelfs de mensen uit de 10 stammenrijken bij betrokken worden, dan zie je daaruit, het gaat Josia, het gaat de Heilige Geest om de 12 stammen van Israël. Zoals je dat steeds weer ziet, zoals je dat bij Hiskia ziet. Een paar hoofdstukken terug vinden we dat. Zoals je dat later bij Ezra ziet. Alleen al het feit dat zij altaren bouwden van 12 stenen. Betekende dat zij altijd het hele volk van God op het oog hadden. Over kerkmuren heen. Daarom zie je zo dikwijls in opwekkingen. Dat men als werkelijk dus door de Heilige Geest worden aangestoken. Dat een opwekking over kerkmuren heen grijpt. En mensen elkaar gaan herkennen in het gemeenschappelijk geloof. In de Heer Jezus en in het gemeenschappelijk verlangen. Om zich aan de Heere God toe te wijden. Vandaar dat hij staat in vers 9. Ze kwamen uit het gehele overblijfsel van Israël. Uit geheel Juda en Benjamin en Jeruzalem. Het hele Judeese Rijk wordt in beweging gebracht. En de vervallen gebouwen worden hersteld. De vierde fase vinden wij in vers 14 tot 21. De priester Hilkia vindt. Bij het herstelwerkzaamheid van de tempel, het boek van de wet des Heren, gegeven door Mozes. Of dat nu een rol was van het boek Deuteronomium, of wat het precies geweest is, waarschijnlijk toch wel een deel van de wet van Mozes, wat wij zomaar gedrukt in onze Bijbel hebben staan, en wat toen onvoorstelbaar genoeg, wie weet hoeveel decennia of zelfs eeuwen teloor was gegaan. Zoveel tijd tevoren was dat wetboek daar verstopt en nu werd het ontdekt. Een van de mooiste facetten van een opwekking. We hebben het gehad over gebed, we hebben het gehad over verootmoediging en reiniging. We hebben het gehad over visie voor de kerk als geheel. En nu bij de vierde van die 7, centraal in het midden, staat de herontdekking van het woord van God. Ook dat is kenmerkend voor een ware Bijbelse opwekking. In een Bijbelse opwekking gaat het woord van God opnieuw spreken. Dat is maar niet simpelweg een herstel van de orthodoxie. Maar het woord gaat beslag leggen op de harten van de mensen, dat zien we hier ook. Want ze gaan lezen in dat boek en als ze gaan lezen, dan ontdekken zij hoezeer zij schuldig zijn geworden aan dat woord. En dan scheurt de koning in vers 19 zijn klederen. Hij is niet alleen maar geïnteresseerd in wat er in de Bijbel staat. Maar dat woord spreekt tot zijn geweten met alle kracht. En hij is verpletterd door wat hij daar leest. En hij zendt zijn boodschappers erop uit. Vers 21, ook weer zo merkwaardig, gaat de Heere raadplegen ten behoeve van mij en van hen die in Israël en Juda zijn overgebleven. Weer dat perspectief oog hebben voor het hele volk van God boven, buiten de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap. Het ganse volk op het oog hebben. Een verlangen hebben dat het ganse volk in aanraking mag komen met datzelfde woord. Dat verpletterende woord, maar ook dat reinige en dat vernieuwende en opbouwende woord. En dan gaan ze naar de profetes Hulda, ook op zichzelf zo'n merkwaardig verschijnsel. Vaak is de vraag gesteld, waarom gingen ze niet naar Jeremia? Ik weet het niet, misschien was hij nog te jong, misschien was hij buitenslands, wie zal het zeggen. Maar op zichzelf is het een bijzonder teken. Dat God in een tijd van zo diep verval een vrouw naar voren schuift om het woord te spreken dat Israël nodig heeft. Voor sommige mensen is dat al bij voorbaat ondenkbaar. Ze hebben dat theologisch al zodanig ingekaderd dat dat natuurlijk nooit zou kunnen. Onze ambtsopvattingen sluiten dat bij voorbaat uit, maar de Heere God trekt zich daar soms helemaal niets van aan. Van Deborah tot Hulda staat het hem vrij in zijn soevereine genade soms het woord te laten spreken door een vrouw. En misschien wel vaker dan soms. En als het het woord des Heren is, dan mag het je niet uitmaken van wie je het te horen krijgt. Ik heb straks al in het begin gezegd, Josia moest het later zelfs vernemen uit de mond van een heidense Egyptische farao. God kan iedereen gebruiken om het woord van God te brengen. Ik zeg dat niet om uw ambtsopvattingen als zodanig door elkaar te gooien, want daarvoor is het ook in het Oude Testament en ook in het Nieuwe eerder uitzondering dan regel. Natuurlijk. Als we maar begrijpen dat God soeverein is en dat God zich niet bindt aan beperkingen die wij misschien hebben ontworpen. En die misschien ook best schriftuurlijk zijn, maar waar God soms dwars doorheen breekt. Hoe het ook mogen zijn, de profetes Hulda, de vrouw van de klederbewaarder Salem, tot haar komen zij om te vragen, wat is het woord van de Heere? Nadat Hulda werkelijk een profetes is, dat zij werkelijk namens de Heere spreekt, dat blijkt duidelijk uit de woorden die zij spreekt en die in vervulling zijn gegaan. Maar zij zegt ook heel persoonlijk tegen Josia dit in vers 27. Omdat uw hart week geworden is en gij u verootmoedigd hebt voor het aangezicht van God, toen gij zijn woorden tegen deze plaats en haar inwoners hoorde, dus toen hij het wetboek las, hoorde voorlezen dat Hilkia gevonden had, ja, u voor mijn aangezicht verootmoedigd hebt en uw klederen gescheurd hebt en voor mijn aangezicht geweend hebt, zo heb ook ik gehoord. Luidt het woord des Heren. En dan zegt hij verder dat het onheil pas zou komen in de dagen nadat Josia deze aarde verlaten zou hebben. Ook al kan het oordeel niet afgewend worden, het kan wel uitgesteld worden. Josia zal het niet hoeven meemaken. Er is nauwelijks sprake van een massale verootmoediging van het volk waar de Heere God acht op gaf. Hij gaf acht op deze ene man. Is het te veel gezegd als ik zeg dat we ook daarin een heenwijzing zien, althans een vage weerschijn van de Heer Jezus? Er is een groot verschil. De Heer Jezus hoefde zich niet te verootmoedigen en persoonlijke zonde te beleiden, geen sprake van. Maar op grond van wie en wat Josia was, kwam het oordeel in zijn dagen niet over Juda. En op grond van wat en wie de Heer Jezus is, komt het oordeel tot in eeuwigheid niet over Gods volk. Dat zegt het woord des Heren bij monden van de profeet Tess Hulda. Het zesde is dit, en dat vinden we in vers 29 tot 33 van 2 Kronieken 34. Dat is een vernieuwing van het verbond. Ik heb het er wel eens over verbaasd. Ik dacht, een verbond dat sluit je eens en voor altijd, dat ligt schriftelijk vast, dat heeft de Heere God ook zo bevestigd met bloed. Hoe kun je zo'n verbond eigenlijk vernieuwen? Toch is dat niet zo moeilijk. Als een verbond een vod papier is geworden, althans wat de kant van de mens betreft, naar God toe, als de mens dat verbond met voeten getreden heeft, dan kan het absoluut nodig zijn dat een mens opnieuw zich voor de Heere plaatst en zegt, Heere God, we hebben gefaald, we hebben dat verbond van u met voeten getreden. Hier zijn wij om opnieuw in die verbondsrelatie met u te treden. Zoals het hier staat in vers 31. Toen sloot de koning een verbond voor het aangezicht des Heren, dat men de Heren zou volgen en met zijn ganse hart en zijn ganse ziel zijn geboden, getuigenissen en inzettingen zou houden en de woorden van het verbond die in dit boek geschreven waren zou volbrengen. Ook dat is een kenmerk van het woord van een echte opwekking. Een echte opwekking leidt niet tot een vernieuwing van de orthodoxie. Dat is maar een verstandelijke buitenkant zaak. Zelfs niet tot zoiets als de terugkeer van de belijdenis. Tenzij dat het betekent een terugkeer tot het leven uit de belijdenis. Maar dat is heel wat anders dan wat sommige mensen bedoelen. Een terugkeer tot het leven uit het geloof dat beleden wordt, dus niet tot de belijdenis eigenlijk zozeer, maar het leven uit het geloof dat beleden wordt, als het betekent een hernieuwde toewijding aan de Heere, een overgave aan hen, dan is het oké. Want daar gaat het om. Toewijding, overgave. Commitment heet dat tegenwoordig. En dat drukt het ook prachtig uit. Het is voor zoveel christenen een spannende ontdekking waar ze zich nog nooit zo druk over gemaakt hebben vaak. Als ze ontdekken wat toewijding betekent. Het is een woord waarover te weinig gepreekt wordt. Je bent gedoopt, je hebt op een bepaald moment belijdenis gedaan, je bent lidmaat van de kerk en je komt getrouwelijk. Er zijn geen bijzondere verhinderingen om het avondmaal te gaan, dus wat wil je nou nog meer? Het gaat allemaal goed. Maar het gaat misschien helemaal niet goed. Want er is misschien nog nooit iemand die tegen je gezegd heeft in je hele leven dat God van je vraagt dat je heel bewust in je leven komt tot die stap. Niet alleen maar dat je belijdenis aflegt van je geloof, zoals veel jonge mensen in deze dagen weer mogen doen. Niet alleen maar belijdenis van je geloof, maar je toewijdt aan de Heer. Dat je zegt, Heere God, hier is mijn leven, hier is mijn hart, hier is mijn lichaam, hier is mijn geld, hier is mijn tijd, hier is mijn bezit, hier is mijn energie. Ik leg het allemaal aan uw voeten neer. En ik wil een volgeling van de Heer Jezus worden door dik en door dun. Daar wordt te weinig over gepreekt. En de belijdenis van het geloof zonder toewijding is niet veel meer dan een holle klank. Ik zeg niet dat die belijdenis niet echt kan zijn, dat die niet hartelijk gemeend kan zijn. Wie zou ik zijn om dat te durven zeggen? Vaak is het zo dat men nog nooit wat anders gehoord heeft, nog nooit wat meer gehoord heeft dan dat. Maar verbond is niet alleen maar heerlijk dat God er voor mij is, dat hij naar mij de hand heeft uitgestoken, nu heb ik die hand aangenomen, nu horen wij bij elkaar. Een verbond is wat we hier lezen in vers 31. Met je hele hart en je hele ziel zijn geboden, inzettingen, getuigenissen te houden en de woorden van het verbond die in dit boek geschreven waren. Zeg niet, ja, maar wij staan niet meer onder de wet van Sinaï, onder de 613 geboden van de Sinaï. Nou, ik heb eens gehoord van iemand die heeft er in het Nieuwe Testament 1050 geboden gevonden. Ga er maar tegenaan staan. Toewijding betekent, Heere God, hier ben ik. En ik wil door de kracht van uw geest zo graag die 1050 geboden van het Nieuwe Testament volbrengen. Omdat ik van u houd en omdat ik u na wil volgen. En als je ouder geworden bent en je merkt dat het geestelijk weer een dorre toestand in je ziel is geworden, dan mag je net als Josia dat verbond vernieuwen. En dan mag je weer bij hem komen en zeggen, Heere God, hier ben ik. Het is een hele tijd lang niet goed gegaan, maar ik ben hier weer terug, want ik wil opnieuw dat verbond vernieuwen. En ik wil met heel mijn hart uit liefde jegens u, jegens de Heer Jezus, die 1050 geboden van het Nieuwe Testament leren onderhouden, opnieuw. Dat is de vernieuwing van het verbond. En dan komt het zevende en het laatste. En dat is feestvieren. Het Pascha. We hebben net Pasen achter de rug. Pasen is de Nederlandse verbastering van dat woord Pascha. Dat de Aramese tegenhanger is van het woord Pesach, zoals we dat vinden bij de uittocht van Egypte. Pesachviering, de paasviering. Israël heeft het net achter de rug. Zaterdagavond kwam een einde aan de Pesachweek. De herdenking van de verlossing uit Egypte. Ook dat is een wezenlijk element van elke opwekking. Niet zozeer een letterlijke paasviering, of dat bedoel ik helemaal niet, of een Pesachviering. Maar dit, het opnieuw zich bewust worden van de verlossing die God tot stand gebracht heeft. Dat herinleving, wat Pesach toch eigenlijk is, het zich opnieuw inleven dat God zijn volk verlost heeft uit de macht van Egypte. Uit de macht van de slavernij, van de zonde en van de dood. Een hernieuwde waardering voor het werk dat Heer Jezus op het kruis volbracht heeft. Als de basis, de grondslag van onze verzoening en verlossing. Nieuwe aanbidding, nieuwe dankbaarheid. Wij vergeten dat het avondmaal, dat we zo dikwijls het laatste avondmaal noemen, maar dat in feite natuurlijk het eerste avondmaal was. Zoals Leon Erteman terecht gezegd heeft in zijn interview in Visie. Dat avondmaal, dat ingesteld is door de Heer Jezus ter gelegenheid van de paasmaaltijd, de Pesachviering. Het is daar het verlengde van. Paasmaaltijd is onze grote tegenhanger van de Pesachviering hier van Josia. En vonden ze nog veel rijker dan elke Pesachviering in het Oude Testament kon zijn. Want we kijken naar binnen, zoals Josia gedaan had. Om onze harten te verootmoedigen voor de Heere God. Om zelf onderzoek te doen. En zo toebereid ons Pascha te vieren. Zoals velen van u dat in het afgelopen weekend, neem ik aan, weer hebben mogen doen. Wij kijken naar binnen, wij kijken ook naar achteren, terug in de geschiedenis, naar wat bijna 2000 jaar geleden op Golgotha is gebeurd. Want wij gedenken de Heer Jezus in zijn lijden en sterven aan het kruis. Wij kijken ook naar boven. Want hij is tegelijkertijd, terwijl we hem herdenken in zijn lijden en sterven, de levende Heer aan Gods rechterhand, die wij hulde toebrengen, aanbidding toebrengen. Wij kijken ook om ons heen en we kijken naar de andere gelovigen met wie wij dat avondmaal vieren. Want we drukken aan de tafel des Heren ook de eenheid van het lichaam van Christus uit. Onze verbondenheid met gans Israël en Juda. Tot ver over de grenzen van ons eigen geloofsgemeenschap. Onze verbondenheid met allen die waarachtig behoren tot de kerk van God in deze wereld. We kijken naar binnen. We kijken naar achteren. We kijken naar boven. We kijken naar rondom. En ten vijfde, we kijken naar voren. Want wij eten en drinken totdat hij komt. Wij zien uit naar naar zijn wederkomst en de vestiging van zijn rijk. Want hij heeft gezegd, ik zal van de vrucht van de wijnstok niet meer drinken, totdat ik die nieuw met u zal drinken in het koninkrijk van zijn vader. Er zijn geen grotere avondmaalsvieringen dan in een opwekking. Dat hoeft ons er niet van te weerhouden om avondmaal te vieren, ook al is er geen opwekking. Maar de grootste avondmaalsvieringen zijn tijdens een opwekking. Als je je hele hart weer opnieuw aan de Heer hebt toegewijd. Als je verootmoediging voor hem nog nooit zo diep is geweest. Maar als je dankbaarheid en je aanbidding ook nog nooit zo rijk en zo verheven zijn geweest als juist in een opwekking. Ik zeg dat niet om opwekkingen te verheerlijken hoor. Want ik heb al gezegd, het was zo dun als een laagje humus bovenop de onvruchtbare aarde. Wat een opwekking. En toch wat een feest. God weet dat zo mooi te onderscheiden. We lezen hier van het Pascha dat het nog mooier was dan het Pascha van Hiskia. Ik zal u even kijken waar we dat vers vinden. In vers 18, 2 Kronieken 35. Zulk een Pascha was in Israël niet gevierd sinds de dagen van de profeet Samuel. Bij Hiskia gaat het iets minder ver terug. Daar lezen we dat het zo'n Pascha niet gevierd was sinds de dagen van Salomo. Dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Maar je gaat het nog verder terug. Dit was het mooiste Pascha sinds de dagen van Samuel. Sinds de dagen van de Richteren hebben we in Koningen gelezen. Zo groot was het. God zegt niet, oh, wat is dat Pascha nou waard? Die opwekking stelt toch helemaal niks voor. God weet te waarderen wat werkelijk uit liefde tot hem gedaan wordt. Ook al weet hij het beste van ons allemaal hoe oppervlakkig het eigenlijk allemaal was. Dat vind ik zo mooi. Wij scheren de dingen zo makkelijk over een kam, we stoppen ze in een hoekje. Maar dezelfde God die gezegd heeft, het oordeel is toch onafwendbaar, want het was alleen maar een schijnopwekking. Diezelfde God laat in zijn woord optekenen, het was het mooiste Pascha sinds Samuel. Dat kan bij hem allebei naast elkaar blijven bestaan. Want God veracht het geringe niet. En onder alle geringe paasviering, als ik het zo zeggen mag, vanuit de mens bezien, was dit de minst geringe. Was dit de mooiste. En ik zou weer willen zeggen, waarom was dit dan voor God zo mooi? Omdat het volk zo werkelijk bekeerd was? Helemaal niet. Omdat het zo verootmoedigd was? Helemaal niet. Omdat het werkelijk zoveel aanbidding had? Het was maar schijn. Maar omdat God die ene Josia zag. Dat vind ik aangrijpend. God zag die ene. Waarom zijn onze avondmaalsvieringen voor hem überhaupt waardevol? Omdat God die ene ziet. Heel veel mensen maken zich druk over de vraag, ben ik wel waardig om aan het avondmaal te gaan? Nou, daar hoeven ze zich helemaal niet druk over te maken, want dat zijn ze helemaal niet. Dus daar zijn we gauw klaar mee. Maar in Christus mag je toch gaan. Dat is het geweldige, want God ziet ons niet. Hij ziet Christus en hij ziet ons in Christus. Wij gaan niet omdat we enige waardigheid in onszelf bezitten. Als dat zo was, dan zou je met argusogen moeten kijken naar degenen die naar voren durven gaan. Maar onze waardigheid is in Christus. Dat vind ik zo treffend. Als er staat in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Ik zal uw naam en broeders verkondigen. Zegt Psalm 22, wordt geciteerd in Hebreeën 2. Dan betekent dat er is er maar eentje die voor God zingt. In het midden der gemeente zal ik u prijzen, zegt de Heer Jezus. Er is maar eentje die voor God zingt. En ons zingen is in zijn zingen begrepen. En als dat zingen van hem er niet bij is, dan klinkt ons zingen als het gelal der dwazen. Heeft het voor God geen enkele betekenis, al gebeurt dat nog zo mooi. Maar hij zingt en wij zingen in hem. In Hebreeën 8 is hij de bedienaar van het heiligdom. Wel, ik geloof dat we allemaal priesters mogen zijn. Dat lezen we in andere schriftplaatsen. Maar in de Hebreeënbrief is er maar één priester. Dat is de Heer Jezus. En wij zijn in hem begrepen. Als zonen van God. Als bedienaars van het heiligdom. Als priesters voor Gods aangezicht. God ziet hem. En daarom zijn onze avondmaalsvieringen waardevol. Want alleen dat wat van ons in hem is, is voor hem waardevol. En alles wat er van onszelf bij is, dat heeft voor God niets te betekenen. Hij verdraagt het. Gelukkig maar, anders was een avondmaalsviering niet eens mogelijk. Maar wat er waarde aan heeft, is dat wat in Christus is. God zag dat avondmaal, dat Pascha van Israël. Maar hij zag het hart van Josia aan. Toen hij naar het hart van Josia keek, toen was dat Pascha van Israël zo mooi voor hem. Zo'n mooi Pascha was er nog nooit geweest. En als u mij eerlijk vraagt, dan denk ik dat het alleen maar zo mooi voor God was. Niet omdat die mensen nog mooier zongen dan vorige jaren. Of omdat het nog mooiere offerdieren waren dan vorige jaren. Of ik weet niet wat, want Pascha vieren is Pascha vieren. Die lammeren zijn hetzelfde en de rituelen zijn hetzelfde en het enthousiasme kan een beetje luider zijn. Maar waarom was dit nou een mooie paasfeest? Uiteindelijk omdat er geen mooiere koning was dan Josia. En dat is zo heerlijk. Het is eigenlijk een stukje valse vroomheid als ze altijd maar klagen over onze onwaardigheid. Want het is een vaststaande zaak. Het feit dat we daarover klagen laat zien dat we het nog niet eens ten volle begrepen hebben. Dat is bij iets wat bijvoorbeeld vaststaat, maar in Christus zijn we een volk dat voor God zo waardevol is. Dat hij bekleed heeft met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Zo staan we daarvoor, bekleed met Christus zelf. Buiten Christus zijn we niets. In hem zijn we alles voor het hart van God. God ziet deze ene koning. Zoals God bij het avondmaal alleen Christus ziet en ons als begrepen in hem. En dan wordt het eenvoudigste avondmaal in een kleine gemeenschap met een heel eenvoudige bediening en heel eenvoudige middelen. Waar mensen die werkelijk zich aan de Heer Jezus toegewijd hebben, die hun verbond met hem vernieuwd hebben, die zich verootmoedigd hebben voor hem. En die met vreugde en dankbaarheid dat avondmaal vieren, dat is voor hem zo kostbaar. Wij zouden zeggen, ach Josia, waarvoor heb je geleefd? Dat zouden ze van de Heer Jezus misschien ook gezegd hebben. Misschien is een van de indrukwekkendste momenten in de evangelie wel in Matthäus 11. Als de Heer Jezus daar zegt, ja gek, als je net in Israël bent geweest, dan zie je al die plaatsen weer meteen voor je. Wee u Bethsaida, wee u Chorazin. Allemaal puinhopen vandaag. Wee u Capernaum. Want als een Tyrus en Sidon de tekenen geschied waren die er nu geschied zijn, allang zouden zij zich bekeerd hebben in zak en as. Aan het einde van Matthäus 11 lijkt de bediening van de Heer Jezus naar de mens gesproken daar in Galilea één grote mislukking. En in hoofdstuk 12 komen de fariseeën dan ook nog eens vertellen, gij drijft de boze geesten uit door Beelzebul, de overste der boze geesten. Dat deed de deur dicht. Je zou zeggen, nooit had iemand meer reden dan ontgoocheld te zijn, gedesillusioneerd over totaal gebrek aan resultaat op zijn prediking. Wat Josia en Jeremia hebben meegemaakt, dat heeft de Heer Jezus meegemaakt daarna zijn bediening in Galilea. Het was vruchteloos. Op dat kleine handje vol vissers na, die ook niet veel begrepen van wat hij nou eigenlijk deed. En op dat moment zegt de Heer Jezus in Matthäus 11, ik prijs u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze aan kindertjes geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is het een welbehagen voor u geweest. En dan even verder komt dat mij, alle die vermoeid en belast zijn. Wat is hij groot. Als hij straks aan het kruis hangt aan het einde van zijn bediening in Matthäus 27, dan leidt het helemaal één grote mislukking. Zo spreken de mensen dat ook uit. Wat heb je nu bereikt? U die de tempel zou afbreken in 3 dagen. Nou, wat is er van terecht gekomen? Als u zoveel macht hebt, kom dan maar af van dat kruis en we zullen u geloven. Het leek één grote mislukking. En op dat moment wordt de Heer Jezus ook nog eens door God verlaten. Aan zijn lot overgelaten hangt hij daar eenzaam tussen hemel en aarde. En alles lijkt verloren. En er zijn mensen die tot op vandaag aan de dag het zo zien als één grote mislukking. Een mens die sterft voor zijn idealen en alles verliest. Maar u weet hoe het werkelijkheid was. God is Josia nooit vergeten. En God is de ware zoon van David, op wie Josia toch door genade mocht lijken, is die grote zoon van David al helemaal nooit vergeten. De Heer Jezus zei er van tevoren dit van Johannes 13, nu is de zoon des mensen verheerlijkt. En denkt dan bij dat nu denkt hij aan het kruis. Hij stelt zich als het ware daar op het kruis. Nu is de zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. En als God in hem verheerlijkt is, zal God ook hem verheerlijken. En hij zal hem terstond verheerlijken. God zal hem verheerlijken aan zijn rechterhand en uiteindelijk als de Heer Jezus zal wederkomen. Maar ook God zal hem terstond verheerlijken. Zoals God dat gedaan heeft toen hij de Heer Jezus opwekte, zoals het staat in Romeinen 6, door de heerlijkheid van de Vader. Zij opgewekt uit de doden, gesteld aan Gods rechterhand. Ja, dat vind je bij Josia allemaal niet meer terug. Hij sterft ook. Hij sterft ook door toedoen van zijn vijanden, net als de Heer Jezus. Maar Josia sterft, helaas, want hij was ook maar een mens als u en ik, door dwaasheid. De dood die de Heer Jezus stierf, leek ook de grootste dwaasheid. Paulus zegt later, het is de dwaasheid van het kruis die wij verkondigen. Voor de Grieken en de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. Voor de wereld niet te accepteren. Maar God heeft door deze dwaasheid van de dood van Christus zijn heilsplannen verwerkelijkt. Het is de laatste grote koning van Juda. Onze serie is ten einde. En tenslotte blijft er maar één over. Onze serie is niet ten einde. Maar de rest van het verhaal zult u zelf moeten invullen. De koningen van Juda lopen uit, niet op Josia. Hij is niet het einde van de reeks. Ze lopen uit op de grote koning, de zoon van David. Hij is de Heer. Hij is de Heiland. Ik weet niet of God nog een opwekking geeft voordat de Heer Jezus terugkomt. En ik bedoel daar vooral mee, want God geeft overal opwekking op deze aarde. Of hij nog een opwekking zal geven in Nederland. En als het er een zal worden, ach, misschien zal die net zo oppervlakkig zijn als in de dagen van Josia. Maar dat hoeft u en mij er niet van te weerhouden. Ons persoonlijk te verootmoedigen. Onze verbondsrelatie te vernieuwen. Ons aan de Heere toe te wijden. En feest te vieren voor zijn aangezicht. God zegen u daarin. Amen.